Goedemorgen, lieve luisteraar. Welkom bij Zwammerdam, uw wekelijkse portie wetenschap op Amsterdam FM. We zitten hier weer in de OBA en mijn naam is Gemma Venhuizen. Ik ben blij dat ik er weer bij ben voor een nieuw seizoen Zwammerdam. Nou ja, dat seizoen is alweer even bezig. Achter de knoppen staat de onvolprezen Stefan de Groot.
Hallo.
Goedemorgen, Stefan.
Hoi.
En we hebben vandaag ook een gloednieuwe medepresentator. Dat is Jalmar Haagsman.
Goedemorgen.
Welkom. Hey Jalmar, jij woont sinds een jaar of twee nou in Amsterdam, hè?
Ja, dat valt zeer goed.
En daarvoor ben jij vanuit Enschede gekomen.
Ja, dat is een stuk verder weg.
Ja, wat deed je daar precies?
Daar heb ik industrieel ontwerpen gestudeerd.
En dat pas je nu toe op het ontwerpen van spellen.
Jazeker.
En dat komt heel goed uit, want het onderwerp van vandaag is gamification.
Wat toevallig.
Gamification, wat dat precies is, daar gaan we het zo over hebben. Maar spellen worden steeds serieuzer genomen, ook in de klassieke muziek zoals u nu hoort. Dit is het deuntje van Super Mario en dat wordt gespeeld door het Eminent Symphony Orchestra. En onze gasten die vandaag over gamification komen praten zijn Gerard Mulder. Welkom Gerard.
Goedemorgen.
En Patty Goldstein.
Goedemorgen.
Welkom Patty. Gerard is docent gamification, klopt dat ook, aan de HKU.
Dat heet Interaction Design.
Interaction Design, nou allemaal mooie Engelse termen. En hij is al zijn hele leven bezig met spellen. Hij studeert biologie, werkt een aantal jaren voor bordspelgigant Jumbo. En hij maakt nu spellen voor de bedrijfswereld bij Mindgame. En dat zijn zogenaamde serious games. En ik heb begrepen, daar gaat het niet bij om zombies dood te schieten of iets dergelijks. Maar dat mensen door het spelen van spellen leren beter met elkaar om te gaan. En met het bedrijf te leren samenwerken.
Je kunt natuurlijk van alles leren van serious games. Als je wil leren om zombies dood te schieten, dan kun je daar ook een serious game van maken.
Ja, nou dat is misschien nog wel een praktische vaardigheid. Ik hoop niet dat ik het ook nodig heb. We zullen zien. Patty, jij hebt een eigen bedrijf, Minimal Switch.
Ja.
En daarmee leer je zelfstandige ondernemers, ZZP'ers, die leer je eigenlijk als ze te veel plannen hebben en te weinig tijd om zich tot het minimale te beperken, om te minimaliseren. En hun eigen spelregels op te stellen voor een overzichtelijk leven. Is dat goed samengevat?
Ja, het gaat voor mij inderdaad om het maken van keuzes.
Ja.
Kun je spelregels bij gebruiken.
En daar heb jij een speciaal programma voor ontwikkeld?
Ja, mijn programma heet Cut the Crap. En ook dat gaat over Cut the Crap, hè. Keuzes maken, haal weg wat je niet nodig hebt, wat je niet belangrijk vindt.
Ja, nou, zich tot het essentiële beperken, daar gaan we het zo meteen over hebben hier in deze uitzending van Zwammerdam over gamification. Onze columnist vandaag is Machiel Keestra. Nou, die hoort u zo meteen ook over spellen. En ik had nog eigenlijk wel een vraagje aan Gerard en Patty. Hebben jullie een favoriet spel?
Ja, als je heel veel spellen speelt, is het altijd, hangt het een beetje van het moment af waar je zin in hebt. Maar ik heb zeker wel een favoriet spel.
Waar zou je nu wel zin in hebben?
Ja. Misschien iets met behendigheid. Misschien al Jenga bijvoorbeeld.
En wat is de hoogste toren die je ooit hebt gebouwd?
Ja, ik kan me niet meer goed herinneren, maar in de buurt van de 30 lagen kwamen we wel.
ga ik nu maar niet tegen jou spelen, geloof ik. En jij, Patty?
Ik heb recentelijk weerwolven ontdekt.
Daar
ben ik inmiddels wel groot fan van.
Dat je met een groep in een rondje zit en dan moet achterhalen wie de weerwolf in de groep is.
Ja, wie ligt er en wie niet.
Ja, dat, heel spannend. Dan kun je opeens niemand meer in je omgeving vertrouwen, geloof ik.
Heel verraderlijk zal dat.
Ja, ik zat bij deze uitzending zat ik na te denken over een spelletje dat ik vroeger altijd met mijn vader moest spelen. Die was volgens mij al heel goed in het toepassen van gamification. Die in de opvoeding paste die allerlei speltechnieken toe. Bijvoorbeeld, ik was altijd heel langzaam in naar bed gaan en pyjama aandoen. Dan zei hij, als je nu in 1 minuut je pyjama aandoet, dan kom ik je nog een verhaaltje voorlezen en anders niet. En dan lukt het me altijd in 1 minuut. Nou, en ik speelde ook vaak Tetris, jullie misschien ook wel, op de Game Boy. En daarvan horen jullie nu het deuntje, gespeeld door het Metropole Orkest. Thank you.
Ja, dat was Tetris in een klassieke uitvoering. We zitten hier bij Radio Swammerdam en we praten over spellen. We hebben het vandaag over gamification, zoals dat ook al heet. En ik vraag aan Gerard Mulder, wat is gamification eigenlijk?
Ja, dat vind ik altijd lastig, want aan de ene kant kun je zeggen van nou, overal waar spellen toegepast worden om iets anders te bereiken dan dat je in het spel doet, dat kan je gamification noemen. Dat is precies wat Gemma net zei als je vader zegt van er is een beloning, een verhaaltje. En er is wat tijdsdruk, 1 minuut. Doe jij nou eens een opdracht, je uitkleden en je pyjama aantrekken. Dat is zeker een vorm van gamification. Maar meestal als wij het over gamification hebben, dan hebben we het inderdaad over zoiets. Er is al een gedrag in de werkelijkheid en je gebruikt elementen van spellen om dat gedrag op een slimme manier efficiënter, sneller, leuker, beter, anders te maken.
Wat is dan een verschil tussen werk en een spel bijvoorbeeld? Want mijn baas probeert ook op allerlei manieren mij
nuttige dingen te laten. Het verschil is misschien helemaal niet zo groot. Ik denk dat mensen die bijvoorbeeld ervaring hebben in de sportschool of met een taak die ze niet zo prettig vinden. Mensen zijn van zichzelf heel erg geneigd om dingen in kleine stukjes te hakken. Kleine taakjes van te maken. Een soort wedstrijdje van zichzelf van te maken. Welke ze het eerst af hebben. In de sportschool zie je dat heel erg. Die vooruitgang op al die curves, niet voor niks hebben al die machines 100 metertjes waaraan je kan zien hoe hoog je hartslag is, hoeveel kilometer je hebt afgelegd. Het wordt al snel een wedstrijdje met jezelf. Dus mensen zijn natuurlijke gamificators.
We hebben al de neiging om een spelletje te gaan spelen.
Ja, en de grens is dus ook heel vaag. Maar daar waar je elektronische hulpmiddelen in gaat zetten of bijvoorbeeld tastbare hulpstukken zoals muntjes, bonnetjes, daar ga je het al snel gamification noemen. Mm-hmm. Maar in de economie van waardering die we met elkaar hebben, en voor onszelf speelt gamification van nature al een hele grote rol.
Dus het is echt aangeboren. Het zit bij de mens.
Ja, ik denk dat het aangeboren is op de manier waarop praten en lezen. En niet echt aangeboren, je moet het leren. Mm. Maar de mens staat er ontzettend open voor om dat soort dingen te leren. Ja. Van nature.
En is dat, verschillen wij daarin van andere dieren? Want ja, honden en katten en zo houden ook al van spelletjes.
Ja, dat is heel interessant. Want als je kijkt naar wat bijvoorbeeld Huizinga, dat is een hele bekende Nederlandse geschiedenisprofessor. Wat hij schrijft over spelen, die rekent ook bijvoorbeeld muziek maken en toneelspelen tot het domein van de spellen. Mm-hmm. En dat betekent eigenlijk dat hij altijd zegt, wanneer je uit de normale werkelijkheid stapt en iets toevoegt, wat heel erg duidelijk niet bij de werkelijkheid hoort, maar wat een doel wordt op zichzelf, dan noem je het al spelen. En dat soort spelen komt bij eigenlijk alle zoogdieren voor. Mm-hmm. En hoe socialer de zoogdieren, hoe meer ze in kuddeverband met elkaar opgroeien en samenleven, hoe sterker dat is. En het gedrag loopt dus ook vloeiend over. De manier waarop apen spelen lijkt zo verschrikkelijk veel op de manier waarop mensen spelen, dat mensen 6 uur lang bij de apenrots kunnen staan om het spel van de apen te zien. En dat kan iedereen zich ook voorstellen, dat iedereen voelt dat.
Ja, en wij kunnen misschien de apen voor een potje Jenga ook wel uitnodigen. Ja. Komen ze nog wel hoger dan die 30?
Nou, grappig is dat heel veel van de experimenten die ze met apen doen ontzettend veel op spellen lijken, omdat er ook kunstmatige hulpmiddelen bij gebruikt worden, zoals bijvoorbeeld muntjes en tokens en speelstukken, zeg maar. Maar potje Jenga, ja, dat heb ik nog nooit gezien dat dat kan.
Maar eigenlijk dus zelfs mensen die niet zeggen dat ze niet van spelletjes houden, die houden eigenlijk wel van spellen omdat ze mensen zijn.
Ja, ik geloof niet in mensen die niet van spelletjes houden.
Die bestaan gewoon niet.
Nou ja, jawel, natuurlijk. Je hebt mensen die kunnen niet tegen een vlies en die roepen meteen dat ze niet van spelletjes houden. Dus ja, ik kan moeilijk zeggen dat die niet bestaan.
Maar gamification is dus het nemen van die spelelementen. Ja. En dan goed kijken, wat zijn die elementen en die toepassen in nuttige dingen.
Ja, je kunt het ook omdraaien. Je kan zeggen dat spellen, dat die de elementen die mensen van nature al gebruiken, bij elkaar gebundeld hebben in een spel. En gezegd hebben van, dit is een apart ding. Yeah. Dus misschien moet je het wel omdraaien.
Mm. Eigenlijk is spellen gewoon een vorm van de werkelijkheid.
Ja, nou, maar er is één bijzondere regel, spelregel. En dat is dat als je met elkaar een spel gaat spelen, dan is er een afspraak. Wat nu gebeurt, is niet echt. En dat duurt ongeveer zo lang. En dit zijn de mensen die erbij betrokken zijn. Of dat nou een toneelstuk is, of een muziekstuk, of een bordspel. Eigenlijk maak je altijd die afspraak. Of een film. Zolang je naar die film kijkt, is dat jouw werkelijkheid. En leef je mee en kun je zelfs een traan laten om wat er gebeurt. Dus die neiging om dat te compartimentaliseren en buiten de werkelijkheid te plaatsen, dat is wel wat een spel en spel maakt. Dus er is wel een verschil tussen de werkelijkheid en spel.
Ik vraag me wel af, want gamification, je kunt het ook zeggen, je kunt spellen gebruiken om mensen dingen aan te leren. Is het spelen van spel dan ook een soort veilige omgeving om iets te leren, omdat je kunt zeggen van nou, het is niet de werkelijkheid? Snap je wat? juist omdat het een spelletje is, dat mensen op een meer ontspannen manier leren?
Nou, ja, dat is altijd de beroemde twee kanten van de medaille. Aan de ene kant, als je mensen uitnodigt om in een veilige omgeving te stappen, zijn ze bereid om heel veel van hun normale gedrag en hun aannames en hun zekerheden los te laten, omdat ze weten van het duurt maar een uur. Op een voetbalveld gewoon wezen als een malle achter een bal aan rennen. En er is maar één plek waar hij terecht mag komen in het doel. En dat vindt iedereen normaal. Omdat die afspraak er is. Zodra de voetbalwedstrijd afgelopen is, als iemand dan zou gaan rondrennen met de bal en hem het doel zou schoppen, dan zou dat of vertederend werken als het een kind is, of heel erg bevreemdend als het een volwassene is. Omdat je denkt, die is hartstikke gek. Ja. En dat betekent dus dat je ook dat het ook heel moeilijk wordt om de lessen uit die afgegrensde context, om die weer mee te nemen naar de werkelijkheid. Mm. Dus soms is wat je in een spel leert, blijft heel erg in het spel. Hopelijk als je een potje Risk speelt, je krijgt ruzie met je beste vriend, drink je daarna gewoon een biertje met hem. Ja. Hoewel dat niet altijd opgaat.
Ja, nou, is gamification een term die veel wordt gebruikt de laatste tijd, heb ik het idee. En een soort trend in ieder geval van dingen die worden ingezet in het bedrijfsleven. Heb je daar bepaalde voorbeelden van?
Ja, iedereen, vanaf het, je kan, als je een hele brede definitie hanteert, kun je vanaf het aloude zegeltjes plakken en bonus en airmiles sparen, al spreken van een vorm van gamificatie. Mm-hmm. Natuurlijk een neiging van mensen om te verzamelen en om die verzameling voor zich te zien, te koesteren, weet je, tegen zich aan te drukken. Daar wordt heel erg op gecapitaliseerd met zo'n bonnenboekje of met zo'n airmile kaart waar je op kan zien van oh, nog 1625 airmiles en dan kan ik de koffervoederaal kopen. En dat op een of andere manier raakt mensen dat. En dat is al een vorm van manipulatie, gamificatie, hoe je het noemt. Het is geen wedstrijdje. Dus zeg maar de dimensie van elkaar de loef afsteken is er niet zo sterk bijgehaald. Mm-hmm. Hoewel, zelfs de kostgever mensen die zeggen, ik heb al zoveel airmiles. Dus je maakt er toch een wedstrijdje van.
Ja, zoals maar, de funnies in een pak haaslag.
Ja, ik zou dat zien als een vorm van gamificatie.
Dan ga ik veel harder schudden met de hagelslag. Omdat ik graag, en dat is toch, hebben ze toch een soort spel van gemaakt.
Ik zou dat wel een vorm van gamificatie noemen. Ja. Net zoals de flippo's in de chips. Maar ook de voetbalplaatjes. Waarom kan je niet een pakje kopen waar precies op de buitenkant in staat, opstaat, deze en deze en deze spelers zitten erin? Waarom moeten er altijd vier random spelers in zitten? Omdat dat leuker is. Mensen willen niet weten welke vier spelers erin zitten.
Is dat leuker of levert dat gewoon meer geld op?
Nou, het is... het levert meer geld op. En het is leuker. En dat die twee dingen in elkaars verlengde liggen, kan het. Want als het alleen maar meer geld op zou leveren, maar mensen vinden het stom, dan zouden ze niet meedoen. En als het alleen maar leuk zou zijn, maar het levert niks op, dan zou niemand het willen maken. Nee. Het versterkt elkaar. Mm.
Maar toch is het wel zo, want het bedrijf of de fabrikant van die flippers en zo, die heeft toch een andere insteek dan de consument eigenlijk. Ja. Want wij als consumenten willen niet het idee hebben dat wij alleen maar flippers sparen als een soort marketingstunt. Nee. Dus dat is ook nog wel weer...
Nee, dus de gelukstreffer misschien, of heel slim uitgedachte strategie, is dat die twee dingen samenvallen. Dat het belang van de fabrikant om zoveel mogelijk zakken chips te kopen. Toen ik in die tijd van de flippo's wel eens buiten kwam, zag ik jockeys van een jaar of 10 zakken chips in de bosjes leeggooien nadat de flippo's eruit hadden gehaald.
Wel gezond. Misschien.
Ja. Dus het werkte zo goed. En het lag zo goed in elkaars verlengde dat het een mega succes is.
Dat zijn bedrijven die gamification toepassen. Maar jij noemde net ook al even wetenschappers die dan met apen spelletjes zijn. Is er in veel takken van wetenschap, worden er spelletjes gespeeld? Of zouden er meer spelletjes mogen worden gespeeld misschien?
Ja, ik denk dat ze vooral in het diergedragonderzoek en in het mensgedragonderzoek heel veel gebruik maken van spelvormen. Dat heet zogenaamd aparte tak van sport, game theory. Je laat mensen met vastgestelde beloningen keuzes maken. En de manier waarop ze hun keuzes maken zegt iets over waar ze van nature toe geneigd zijn. Mm. Een ontzettend belangrijk spelletje wat gespeeld wordt is de Ultimatum Game. En dan geef je één iemand een tientje en je zegt van verdeel het maar in tweeën. En bied dan je andere speler maar één van die twee delen aan. En dan mag hij kiezen of je het accepteert of niet. En als je het niet accepteert krijg je allebei niks. En als je zou normaal zeggen, van als je iemand een cent aanbiedt en je neemt zelf €9,99, dan moet de ander het accepteren, want die heeft in elk geval dan nog een cent. Ja. Dat doen mensen dus niet, nooit, nergens. Pas als je rond de 60, 40, 50-50 gaat zitten, zeggen mensen, oké, ik accepteer. Maar mensen straffen nog liever de ander met niks krijgen, dan dat ze zelf iets hebben en de ander meer
Ja, dat is dan toch misschien dat ze zelf de macht in handen willen houden. Of,
ja, het is een spelvorm die heel goed laat zien hoe mensen gekalibreerd zijn. Een computer die alleen maar zoveel mogelijk geprogrammeerd is om alleen maar zoveel mogelijk geld te krijgen, zou altijd voor die ene cent gaan. Mm-hmm. Maar een mens nooit. En in geen enkele cultuur en in geen enkel land. En van geen enkele leeftijd, kinderen accepteren het ook. Maar het is en wel, apen accepteren het ook.
Als je doorrekent, is het wel beter om die ene cent steeds aan te nemen.
Nou ja, als je als uitgangspunt hebt, ik wil zoveel mogelijk centen krijgen in mijn leven, dan is het beter om die ene cent te nemen. Ja. Maar dat is blijkbaar niet wat mensen drijft.
En ik vroeg me ook nog af met spellen. Hè. Er zijn wat van die klassieke spellen over je kansen kunnen inschatten. Maar we hadden het er al even over. Mensen zijn geloof ik niet zo goed in hun kansen inschatten. Hè? Hun eigen kansen.
Nou, ja, dat wordt altijd heel makkelijk geroepen. En op een bepaalde manier is het ook wel zo. Mm-hmm. En er wordt ook altijd gezegd van meedoen aan een loterij is dom. Want als je elke maand dat tientje op de bank zit, heb je een hogere winstkans dan als je meedoet aan die loterij. En dat is ook gewoon waar. Maar er is een verborgen rationaliteit die waar bijna nooit over gepraat wordt. En dat is namelijk, als je meedoet aan een loterij, kun je een miljoen winnen. Mm. En als je dat tientje elke maand op de bank zit, reken het maar na. Ook al doe je het de rest van je leven, dat wordt nooit een miljoen. Nog in geen 100 jaar, laat staan in de 50 jaar die je als volwassene nog hebt om rond te lopen. Maar dus de enige manier om dat miljoen binnen handbereik te krijgen is meedoen aan die loterij. En je ziet dus ook dat bepaalde groepen van inkomens stevast heel veel meedoen aan loterijen. En boven een bepaalde inkomensgroep doe je niet meer mee aan loterijen voor een miljoen, omdat je het zelf voor elkaar kan krijgen. Mm. En dat blijkt vrij goed te kloppen. Als die miljoen op een andere manier bereikbaar is, dan doe je niet meer mee aan de loterij. En als die nog wel op een andere manier, als die niet op een andere manier bereikbaar is, doe je wel mee. Dus het is misschien wel een hele slimme strategie.
Ja, en een leuke in die zin ook wel, want ja. Je koopt ook een droom.
Je koopt een droom. Nou, dat is daar nog naast. Maar dat zouden economen dan moeilijk kunnen wegen. Want je weet niet wat die droom waard is. Hè? Al die uren dat je kan dromen van die boot en dat huis heeft natuurlijk ook een waarde. Maar echt puur economisch is het ook wel slim.
Ja, dus we horen al economie, biologie, psychologie.
Kunnen we ook iets leren in een spel? Wordt het ook voor educatieve doeleinden gebruikt?
Nou ja, wat we net al noemden volgens mij, wat je kan leren van spellen is dat wij denken altijd dat mensen zich verzetten tegen verandering. Mm. En dat verandering ontzettend bedreigend is. En de meeste mensen ervaren dat en vinden in elk geval van anderen dat die heel slecht om kunnen gaan met verandering. Van jezelf weet je dat niet zo zeker. En wat je in een spel kan zien is dat mensen ontzettend goed zijn in omgaan met verandering. Je accepteert direct, zodra één iemand die je helemaal niet kent, zegt dit zijn de regels, dan ga je volgens die regels, volgens de afgesproken tijdsduur, ga je dat spel zitten spelen. En mensen schakelen om zonder dat het zijn enige centje pijn kost.
Maar ja, als je daarna de regels ineens gaat veranderen, dan wordt het
als je halverwege zegt, ja nee, ik heb het toch iets verkeerd uitgelegd, het zit eigenlijk zus en zo, dan zeggen mensen, kunnen niet wat anders gaan doen.
Ja, want
en dan hebben ze geen zin meer.
Dan zitten ze, nou ja, ze hebben net besloten om eventjes in een soort schijnwereld parallel.
En die blijkt bedrog te zijn.
Ja, en dan voelen ze zich erg...
Dus als je op die manier, als je iets wil leren over verandering, en dat doen we dus ook vaak bij ons bedrijf. Als je mensen een gevoel wil geven van, nou, die verandering kan een succes zijn. En je kan ze uitnodigen om het voor één dag of een halve dag te doen. Dan zullen ze hun schouders ophalen en zeggen van, nou, kom maar op dan. Laat ik het een keer proberen. Mm-hmm. En als dat dan heel goed werkt, dan krijg je toch een andere beweging. Dan gaan mensen toch denken van, hé, als dit hier in één dag zo kan, waarom niet op een andere dag ook? Nou, en dat is wat je kan leren met spelen.
Mensen zijn altijd bereid om het proberen eigenlijk.
Ja. Ja, bij spellen veel makkelijker in elk geval dan bij. Hè, als je tegen iemand zou zeggen van, nou weet je, we willen op een andere manier werken, doe het vandaag gewoon een keertje. En dan zien we aan het einde van de dag al wat het je heeft opgeleverd. Dan zijn mensen net zo terughoudend als dat je zegt, vanaf nu gaan we het zo doen.
Ja. Maar mensen kunnen dan toch, als ze eenmaal het idee hebben van, we kunnen zelf wat beslissen of we hebben zelf een invloed dan...
Of het simpele gegeven, het is maar een spelletje.
Ja,
en dat gaat altijd een dubbel gevoel. Mensen willen wel winnen en ze willen wel serieus genomen worden binnen dat spel. En ze willen wel het idee hebben dat ze effect hebben op wat er gebeurt. Maar tegelijkertijd zeggen ze, het is maar een spelletje. En dat zorgt er samen voor dat je dus iets nieuws kan aangaan. En dat is geweldig aan spellen.
Het is maar een spelletje, maar spelletjes zijn toch ook heel belangrijk, blijkt nu uit het gesprek met Gerard Mulder. Dankjewel, we praten zo meteen nog even verder. Maar eerst gaan we na de muziek door met Patty Goldstein en nu hoort u Videogames van Lana Del Rey.
swinging in the backyard, pull up in your fast car, whistling my name. Open up a beer and you say get over here and play a video game. I'm in his favorite sundress, watching me get undressed, take that body downtown. I say you're the bestest, leaning for a big kiss, put his favorite perfume on, go play a video game. It's you, it's you, it's all for you, everything I do, I tell you all the time. Heaven is a place on earth with you, tell me all the things you wanna do. I heard that you like the bad girls, honey. Is that true? It's better than I ever even knew. They say that the world was built for two. Only worth living if somebody is loving you. Baby, now. Singing in the old bar, swinging with the old stars, living for the fame. Kissing in the blue dark, playing, pulling wild dots, video game.
Are you alright?
He holds me in his big arms, drunk and I am seeing stars, this is all I think of. Watching all our friends fall in and out of old clothes, this is my idea of fun. Playing video games. It's you, it's you, it's all for you. Everything I do, I tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you want to do. I heard that you like the bad girls, honey. Is that true? It's better than I.
Dat was Videogames van Lana Del Rey. U luistert naar Radio Swammerdam over wetenschap in Amsterdam. We praten net met Gerard Mulder over gamification. En we praten nu met Patty Goldstein over een Minimal Switch. Haar bedrijf doet cut the crap in je leven. Haal de vervelende spelregels weg, haal de leuke spelregels over. Dat is het ongeveer, denk ik, Patty.
Ja.
Wat, waarom wil jij de crap cutten?
Dat is zo wel mooi. Nou, wat ik vaak zie, en dan heb ik het over. Er zijn heel veel mensen, zoals ik zelf ook ben, dat zijn mensen die heel veel dingen leuk vinden. Heel veel ideeën hebben. En vooral zelfstandig ondernemers hebben er heel veel last van, want die denken: oh, ik heb een idee, daar moet ik iets mee. Mm-hmm. Dus die pakken een idee op en dan nog een idee, nog een idee, nog een idee. En voor het weten zijn ze met 15 projecten bezig. Dan doen ze alles maar half. Hebben ze geen idee meer wat ze aan het doen zijn. Hebben ze nergens anders tijd meer voor. Komt er zoveel op ze af. En mensen zijn daarin vergeten om keuzes te maken.
Ja.
En ik heb er zelf ook van vastgelopen en dacht van, hey, volgens mij moet ik hier iets mee. En waar ik achter kwam, ik kan niet heel erg goed aangeven van, dat vind ik nou echt heel erg leuk. Omdat ik gewoon zoveel verschillende dingen leuk vind.
Maar dat is voor iedereen moeilijk, denk ik.
Nee hoor. Nee, ik heb veel mensen die gewoon weten van, dit vind ik echt heel gaaf om te doen. En dit wil ik de rest van mijn leven doen. Dan denk ik, goh, heel fijn, maar dat heb
die,
ik niet.
Hebben die niet gewoon heel weinig andere interesses?
Ja, dat zou kunnen. Ja, en ik heb er toevallig wel een heleboel. En ik ken dus heel veel mensen zoals ik die dat ook hebben. En nee, ik weet dus niet van wat ik wel heel leuk vind. Maar wat ik wel heel goed kan aanvoelen is van, oké, dit is iets, dit vind ik helemaal niet leuk. Waarom doe ik dit nog? En haal dat weg. En hoe meer je van die elementen weghaalt, hoe minder er overblijft. Omdat je ineens een beetje een beeld krijgt van, goh, volgens mij is dit de rode draad van die dingen die ik leuk vind om te doen.
Dus het is een soort afvalrace eigenlijk. Dat je eerst denkt, oh, ik vind alles leuk. Maar als je heel goed naar jezelf gaat luisteren, kom je erachter dat je sommige dingen misschien toch meer uit plichtsgevoel doet. Of,
ja, precies. Ja.
En wat moet je dan vragen aan jezelf? Moet je dan gewoon goed in je onderbuik voelen?
Goed voelen. Want het is helemaal niet eens zo zwevig als dat je denkt. Maar als je het hebt over projecten waar je mee bezig bent. En zo'n project weet je dat je maar uit blijft stellen en uit blijft stellen en uit blijft stellen. waar je dingen voor moet regelen, wat je maar niet doet. En dat je kan gaan afvragen van, hey, oké, ik heb hier helemaal geen zin in. Sterker nog, het kost me heel veel energie om zelfs maar aan te denken. Waarom zou ik dit dan nog doen? Mm-hmm. Waarom zou ik er niet gewoon mee stoppen en het kappen? En de tijd en ruimte en energie die ik dan overhoud, gebruik voor de dingen die ik juist wel leuk vind om te doen.
En wat voor vragen stel jij je deelnemers? Wat voor opdrachten geef je ze mee om erachter te komen welke elementen ze eventueel kunnen schrappen en welke ze willen houden?
Het is een heel uitgebreid programma dat ik heb. Heel veel afwisseling, hè, want mm-hmm. mensen heel veel verschillende dingen leuk vinden. Dus ze vervelen zich ook heel snel. Dus ik heb daar verschillende vormen voor. Mensen die dingen lezen, opdrachten doen. Dus al hun projecten op een rijtje zetten met mm-hmm. hoeveel uren ze daarmee bezig zijn. En dan zien ze ineens, ik wilde eigenlijk een 40-uurige werkweek, maar ik heb 120 uur aan werk. Volgens mij gaat er iets niet goed. En ik geef ze experimenten van, daag jezelf eens uit om bijvoorbeeld de komende week geen input tot jezelf te nemen. Mm-hmm. Mensen die heel veel dingen leuk vinden, die lezen ook alles wat los en vast zit.
Ja.
En wat gebeurt er met jezelf als je een week lang geen social media, geen tv, geen boeken, geen tijdschriften, geen...
Gewoon gelijk beginnen met cut the crap en dan kijken of je het mist eigenlijk.
Ja, nou ja, niet dat eens, maar zeg maar echt een week uitproberen van wat doet dat met mij? En hoeveel afleiding is er eigenlijk? Hoeveel input zoek ik elke keer op? En is er in het algemeen? Ook als je hier zit hier in de open en als je overal kijkt, ziet overal titels en ziet overal dingen en hokjes en mensen en cd's en leuke projecten. En
overal verleidingen en ook alleen maar met internet en met alle smartphones en zo wordt het alleen maar meer. Dus je zou haast op een bergtop in Noorwegen moeten gaan zitten.
Bijna wel. En ik heb daar dus ook boeken over gelezen van wat gebeurt. Ik heb 4 dagen heb ik in stilte gezeten. Dat doet heel veel met je. Mm. En je leest dus ook mensen die 40 dagen helemaal in stilte zitten. Dat ze gewoon op een gegeven moment ook gek worden.
Ja, dus te veel minimaliseren is ook weer niet goed.
Precies.
Nee, dat de goede balans vinden. Nou, ik vind het wel interessant, want jij noemt ook zo'n periode van een week. Daar heb je ook haast weer zo'n spelelement te pakken, hè, van beperken. Wat ik met Gerard al even van, doe het voor een bepaalde tijdsduur. Dan heb je een soort alternatieve werkelijkheid. Ja. En dan kun je altijd weer terug naar de realiteit daarna.
Ik vraag me wel af, als je zoiets doet en je gaat 4 dagen op een berg zitten bijvoorbeeld, wat vindt je omgeving daarvan? Want dat lijkt me het lastigst. Ik kan hier reclameposters negeren of mijn telefoon uitzetten, maar ik negeer natuurlijk echte mensen. Hoe zorg je ervoor dat mensen dat accepteren van je?
Nou, ik heb het gedaan echt op een stilte weekend. Dus echt op een ruimte waar iedereen daar was om mm-hmm. stil te zijn. Dus dat maakt het wel iets makkelijker. En ik kan me voorstellen dat in de buitenwereld vrij lastig is als je gewoon op straat loopt en mensen zeggen hallo. En dan zeg je, nou, dit gebaar maak ik nu, mag niet praten. Dus dat vind ik een interessant experiment, lijkt me.
Ja, dat lukt dan voor een weekend, maar het moeilijk is dan daarna natuurlijk nog steeds tegen vrienden te zeggen, nee, ik wil nu even niet bellen of niet reageren op je telefoon als die...
En dat zijn zeg maar waar ik me graag mee bezig ga, met die spelregels een beetje voor jezelf te ontwikkelen. Van als jij het idee hebt, ik vind het heel vervelend als ik gebeld word. Ik heb dat zelf bijvoorbeeld, van ik ben net lekker aan het werk en gaat die telefoon. Heel irritant. Ik wil zelf kunnen bepalen wanneer ik met mensen communiceer en wanneer niet. Dus ik probeer daar een spelregels te maken waarbij ik voor mezelf aangeef van oké, ik heb bijvoorbeeld mijn voicemail uitstaan. Mensen kunnen bij mij geen voicemail inspreken. Maar mensen weten inmiddels bij mij ook echt dat ze mij niet hoeven te bellen, want ik neem gewoon niet op.
Ja.
Mij moeten ze gewoon mailen. Dus zeg maar om die manier voor jezelf die spelregels ontwikkelen. Wat vind ik nou belangrijk, wanneer niet? Wanneer mogen mensen mij storen? Wanneer willen communiceren? Wanneer niet?
En dan is het vooral belangrijk dat andere mensen ook jouw spelregels weten dan, denk ik.
Ja, dan moet je mensen toch een beetje in opvoeden. Hè? Net als het een spel doet, wil je met elkaar wel weten wat die spelregels zijn. Dan is het heel fijn om die inderdaad te delen met je omgeving.
Ja, want jij legt je medespelers uit van, nou, dit zijn mijn regels en zo spelen we het. Want we hadden het net over van, dat jij mensen helpt om te ontdekken welke opdrachten ze leuk vinden. Maar dit gaat eigenlijk verder dan alleen je werkende leven, maar ook je vrije tijd en zo. Daarin kun je je ook laten overspoelen door...
En alles. We worden zo overweldigd met alles wat er is. Dus het eenvoudigste nog maar, dat naartoe kan brengen is spullen in je huis.
Mm.
We hebben zo ontzettend veel spullen. We kopen zoveel spullen. Hebben we dat allemaal nodig? Ja. Volgens nou, mij is het antwoord nee. Daarin kun je ook gaan kijken van, hey, wat zijn dan spullen die ik helemaal nooit meer gebruik? Kleren die ik helemaal nooit meer draag? Dingen waar ik nooit meer iets mee doe. Dingen die me vooral in de weg staan. Als ik te veel meubels in mijn ruimte heb, ik allemaal wel nodig. Ik moet zoveel extra schoonmaken, moet alles bijhouden, moet onderhoud.
Ja. Kom maar eens bij mijn kamer kijken. Dan. Is ook heel wat crap weg te halen, denk ik.
Ja, dus het zit in spullen, het zit zelfs in relaties, het zit in laten werken, in projecten, in wat ik al zei, communicatie, in input. Het zit in alles is het op terug te leiden. Ja,
Hey, en ik vroeg me af, wanneer kun je eigenlijk zeggen van nou. Nu ben ik succesvol in minimaliseren. Wanneer
heb je gewonnen?
Ja.
Dat zijn je eigen spelregels.
Ja, als je zelf je er prettig bij voelt. Als je denkt van nou nu.
Ja, en die zijn voor iedereen anders.
Ja. En hoe zorg je ervoor dat je na een tijdje niet terugvalt in slechte gewoontes? Want ik kan me voorstellen als mensen bij jou zo'n cursus volgen, dat ze dan denken van oh, dat gaat goed. En met jou als spelleider dat ze heel ver komen. Maar hoe zorgen ze er daarna voor dat ze het blijven doen?
Ja, ik ben daar nu met de eerste groepen die programma hebben gedaan, ben ik daar ook achter gekomen dat mensen zeiden, ik ben nog niet klaar. Dus ik dacht, oké, dit is niet een programma van A tot met Z, maar dit is de aanzet voor veel meer. Dus ik ga nu inderdaad maandelijks met mensen in gesprek. En ik ben erachter gekomen dat het vooral een spier is die je moet trainen.
Mm.
Een soort minimaliseerspier, om het maar zo te noemen. Van, het is echt iets dat je kan oefenen, want ook in je huis, zeg maar, hoe meer spullen je wegdoet, je wordt steeds beter in om afscheid te nemen. Want je weet steeds beter wat je wel en wat je niet nodig hebt.
Mm-hmm.
Dus dat geldt voor al die andere dingen ook.
Ja, dus je kunt er steeds succesvoller in worden. En de neiging om terug te vallen of te gaan vals spelen is steeds minder groot. Omdat,
het gaat heel erg vanuit die intrinsieke motivatie. Je wil iets heel erg graag. En dan ga je daarvoor dingen doen of laten. Of,
een soort filter, dat je constant alle input filtert en dan maak je de mazen wat kleiner, zodat het niet alles er meer doorheen komt.
Ja, precies. Ja.
En dan rustiger in je leven.
Een minimaliseerspier. Het klinkt erg interessant. Ja. En als mensen meer willen weten, kunnen ze op minimalswitch.nl, dat je goede website kijken. Dan hebben wij zometeen in deze uitzending over gamification, hebben we ook nog een column uiteraard. En deze week is het onze vaste columnist Magiel Keestra. Die gaat zometeen ook wat over spelen en wellicht ook over homo ludens, over de spelende mens vertellen. Nou, we zullen het zometeen horen. En dan praten we daarna nog eventjes verder met Patty en met Gerard en wellicht ook met Magiel over de principes van gamification.
Michiel gaat nu zitten en bereidt zich voor op zijn spelende column.
Goedemorgen.
Goedemorgen, Michiel.
Dit weekend zullen veel luisteraars met hun families Sinterklaas vieren en daarbij een traditie levend houden die de afgelopen eeuwen veel harder sneller heeft doen kloppen. Daarbij denk ik niet alleen aan de kinderharten die opgewonden zijn vanwege de cadeautjes die de Sint met zijn knecht langsbrengt en de speelse moraliserende gedichten erbij. Nee, ook de harten van meer volwassen kinderen blijken steeds weer gevoelig voor de spanning en opwinding die dit feest met zich meebrengt. Volwassenen geven zich ook vol overgave over aan het spelen van Zwarte Piet of genieten van anderen die dat doen. Dat is op zichzelf een opmerkelijk feit en vergt nogal wat van ons brein. Nogal wat vermogens die wij slechts in beperkte mate delen met het dierenrijk. Immers, in het dierenrijk vinden we allerlei verkleedpartijen en ook van imitatie. Maar bij dieren zijn die activiteiten meestal groot instinctief en kennen dan ook zeer weinig flexibiliteit. Een chameleon kan zich enigszins aanpassen aan zijn omgeving, maar zal niet voor een leuk afwijkend patroontje of kleurtje kiezen. Chimpansees zijn in staat om allerlei bijzondere handelingen te leren doordat ze andere chimps imiteren. Waardoor bijvoorbeeld een soort van cultuurverschillen in de chimpswereld ontstaan. De ene populatie weet hoe je knollen kunt wassen, de andere groep is behendig met takjes om mieren te vangen enzovoorts. Maar bij al dat imiteren, bij al dat doen als de ander, staat de functionaliteit voorop. En zo gauw de maag vol is, of een kunstje geleerd is, of de coalitie met de machtshebber hersteld, dan stopt het imiteergedrag. Dieren zul je niet zo snel zien imiteren om het imiteren zelf. Zo goed als het spelgedrag bij volwassen en volleerde dieren heel beperkt aanwezig is in het dierenrijk. Diergedragskundigen zijn het er wel over eens dat er allerlei vormen van social play of sociaal spel in het dierenrijk te vinden zijn. Sociaal spel wordt waargenomen wanneer dieren in hun onderlinge contact vormen van gedrag vertonen die eigenlijk in een andere context thuishoren. Zo kunnen honden bij hun ontmoeting vrolijk naar elkaar blaffen of zelfs zachtjes elkaar bijten en dus gedrag dat hoort bij de jacht in een soort van vriendschappelijke begroeting vertonen. Dergelijk out-of-context gedrag wordt dan wel sociaal spel genoemd. Belangrijk daarbij is om op te merken dat de dieren dus van elkaar beseffen dat er spel in het spel is en dat ze zich allebei aan de bijbehorende spelregels houden. Anders zouden ze niet zo gemakkelijk aan hun oren laten knabbelen door een ander dier bijvoorbeeld. Zo gauw één van beiden vergeet dat er slechts gespeeld wordt en dat het gedrag dus niet serieus is, maar alleen een alsof gedrag, dan zou het spelletje al snel uit de hand kunnen lopen en ontaarden in een gevecht. De dieren spelen dus een waar evenwichtsspel met elkaar. Hierop lijkt ook wel het gedrag van mensapen, die van echt jonge dieren accepteren dat die speel- en kliergedrag vertonen. Maar er komt een dag en dan kan een puberaap opeens een dreun verwachten als hij zich weer speels onvolwassen gedraagt, omdat de leider van de groep dan opeens vindt dat de jeugd van het dier voorbij is en het zich aan de volwassen regels moet houden. Gezien die beperkte speelruimte bij dieren is het opmerkelijk dat spel en sociaal spelgedrag in de mensenwereld zo'n belangrijke rol speelt. Onze theaters, boeken en media, hier in de OBA volop aanwezig, geven daar dag in dag uit blijk van. En op gezette tijden kunnen we het hele land zien veranderen in een soort van circusarena wanneer de grote groepgemeente zich eraan overgeeft. Dan denk ik aan carnaval, maar dus ook aan het Sinterklaasfeest. Maar zoals we wel vaker zien, wanneer dierlijk gedrag zich voortzet in de mensenwereld, mensen respecteren daarbij minder grenzen dan dieren, gaan verder door, zijn extremer en laten hun gedrag eerder ontaarden in iets heel anders. Dat hebben we volgens mij de afgelopen maanden kunnen waarnemen rondom het spel van Sinterklaas en Zwarte Piet. Dit spel wordt al vele jaren gespeeld met de bekende ingrediënten. Een enkele goedheiligman, omringd door allerlei blackfaces, zwart gesminkte medelanders, die met een krullenpruik op, gouden oorringen aan en een pagepakje aan, proberen te excelleren in onbenullig en grappig gedrag en kromme praat met een Surinaams accent. De afgelopen jaren echter is dit spel steeds meer in een ander licht komen te staan. Men ontdekte dat de spelregels een wrange bron van herkomst hebben en ook nu nog realistischer zijn dan gedacht. Met name omdat de Nederlandse slavernijgeschiedenis in dit herdenkingsjaar veel meer aandacht heeft gekregen. 150 jaar geleden immers werd die slavernij eindelijk afgeschaft door het Nederlands Koninkrijk, heeft Zwarte Piet ook voor veel gekleurde en blanke Nederlanders een wrange smaak gekregen. Voor vele zelfkritische Nederlanders, waartoe ik mezelf ook reken, was het een gênante ontdekking. Die toevoeging van Zwarte Piet aan het Sinterklaasfeest vond ongeveer gelijktijdig plaats met het moeizame proces van de afschaffing van de slavernij door ons land. En veel stereotypen over de voormalige slaven zijn terug te vinden in die figuur van Zwarte Piet. Onbenullig, slecht opgeleid, vooral fysiek behendig, van nature tot knechtschap veroordeeld, met een zwaar accent en krompratend enzovoorts. Aangezien Nederlanders met een kleurtje het in allerlei opzichten nog steeds moeilijker in ons land hebben dan blanken, denk aan werk, opleiding, gezondheid, welvaart enzovoort, en discriminatie daarbij vaak een rol speelt, is deze ontdekking dubbel pijnlijk. Er blijkt een continuïteit te zijn tussen slavernijgeschiedenis, hedendaagse vormen van discriminatie en de belabberde positie van niet-blanken in ons land helaas. Door deze ontdekkingen zijn voor veel mensen de spelregels rond Sinterklaas ingrijpend veranderd en is het speelse gedrag niet meer zo onschuldig. In plaats van dat het alleen maar spel is, zitten er allerlei kanten aan het Sinterklaasfeest die maar al te reëel waren en zijn. Eigenlijk bleek het Sinterklaasspel voor steeds meer mensen een soort re-enactment, een heropvoering van een al te realistische situatie. Zoals eerder gezegd is het in het dierenrijk nu zo dat wanneer bij het dierenspelgedrag het ene dier aan het andere dier laat merken dat het speels bedoelde bijtgedrag toch echt pijn doet, dan zal het andere dier daarmee ophouden, anders ontaardt immers het spelletje in een heus gevecht. In het geval van Sinterklaas moesten we echter waarnemen hoezeer bij mensen, in tegenstelling tot dieren, een dergelijke ontaarding juist gierend uit de bocht kan vliegen. Op de protesten van Afro-Surinaamse Nederlanders en anderen die zich daarmee solidair verklaarden, werd heftig gereageerd door Zwarte Piet-liefhebbers die het spelletje niet wensen te stoppen of aan te passen. 2 miljoen petitieondertekenaars, vele dreigementen, een demonstratie op het Malieveld en enorm veel digitale reaguurders die hun racisme en agressie niet langer wensen te verhullen. Grommend en blaffend wilden deze mensen hun spelletje niet opgeven, ook al werd hen door anderen te kennen gegeven dat het spel niet langer voor iedereen leuk is. Daarmee demonstreerden deze mensen op heldere wijze waarom mensen zo vaak tot het extreem gedrag ten opzichte van elkaar in staat zijn en waarom slavernij ook zo'n typisch menselijk fenomeen is. Zij gaan zo op in hun spel, identificeren zich daar zo mee dat als de ander niet langer mee wil spelen, zij verongelijkt en met agressie daarop reageren. En alleen zo al demonstreren zij dat Zwarte Piet en Sinterklaas voor hen sowieso al geen gewoon spelletje was, maar een bloedserieuze zaak.
Radio Swammerdam. We hoorden net de column van Machiel over Sinterklaas, dat misschien een beetje uit de hand gelopen is. Misschien een vraag voor Gerard. Kun je de spelregels van Sinterklaas zomaar veranderen?
Sorry. Nou ja, dat weet ik niet zo goed. Het grappige is, ik vond het heel leuk column. En, maar wat het ook illustreert is dat waar dat spelen bij dieren jongen ophoudt, is eigenlijk vrij snel, meestal 1 jaar of zo, of 2. Volwassen geacht te worden, is dat bij mensen heel anders. Mensen, vrouwen worden zo rond hun 16e volwassen en mannen rond hun 40e. En tot die tijd hebben ze gewoon een vrijbrief om spelletjes te spelen. En het grappige is, mensen zijn daar super goed in juist. En daarom kunnen we het ook doen. Het ontaardt bijna nooit in ruzie. Mensen zijn verreweg de meest vredelievende diersoort op aarde. En daarom zijn we ook met zoveel. Omdat we elkaar nooit eens een keer goed afmaken. En die onschuldige dierenritueelgevechten leiden veel vaker tot een dodelijke afloop. Dan de menselijke, een vals speler in een mensenspel wordt zelden doodgeschoten, behalve in een westernfilm. Dus juist omdat we zo goed erin zijn om dat vredelievend op te lossen, kunnen we er ook zo lang mee doorgaan en zo van genieten.
Nou, ik vroeg me ook nog af, we hadden het net al eventjes met Patty, hadden we het over minimaliseren. En met jou, Gerard, had ik het tijdens de muziek al eventjes over diëten. En daar moet ik nu aan denken door Sinterklaas. En ik denk weer allemaal terug aan alle
marsepeinen,
pepernoten die ik eet. Maar jij noemde al even van, dieet is eigenlijk ook een soort gamification. En het is tegelijkertijd ook een vorm van letterlijk minimaliseren. Maar dan wat betreft kilo's. Wat voor spelmechanismen komen daarbij kijken dan?
Nou ja, goed, het heeft allerlei kenmerken. Ik kan niet meteen zeggen dat het een spel is, maar dat wedstrijdje met jezelf, het tellen van die calorieën, het afspreken van een heel vaste tijd waarin je dat dieet gaat volgen, het stellen van een heel duidelijk doel wat je wil bereiken. Je kunt de dieet echt winnen of verliezen. Mm. Er wordt ook dankbaar gebruik van gemaakt met allerlei tv-programma's, met Biggest Loser en zo, waarbij mensen heel duidelijke doelen gesteld krijgen waar ze echt voor gaan vechten. En dat soort vechtgedrag zie je heel goed terug in spellen, of het nou voetbal is of een dieet. En dat een dieet neigt naar een spel. Op die manier.
Ja.
Het heeft heel veel van dezelfde regels.
En je bent zelf je grootste tegenstander.
Ja, absoluut.
Eigenlijk,
Maar bij Weight Watchers maken ze er een wedstrijdje van voor de hele groep. Er worden mensen echt tegenover elkaar gezet. Van jij hebt wel je doel gehaald, jij niet.
Ja.
Shame on you. En jij krijgt een pluim. Dus ook dat competitiegedrag en dat samenwerkingsgedrag van steun elkaar, help elkaar, wordt er heel erg in betrokken. Ja.
Patty, zou jij dat ook kunnen toepassen, dat jij verschillende deelnemers aan Cut the Crap tegenover elkaar plaatst? Of,
Ja, ik zat er net aan te denken, maar god, het zou wel interessant zijn. En wat wel een groot verschil is, denk ik, is met een dieet heb je inderdaad een doel van oké, ik wil dan zoveel kilo zijn afgevallen. Maar wat gebeurt er dan daarna? Ja. Heb je dan echt gedrag veranderd? En met minimaliseren wil je iets dat je voor eigenlijk de rest van je leven verandert. Dus niet zoiets van, als ik nu mijn huid op heb geruimd, dan is het klaar. Want als je daarna gewoon weer allemaal nieuwe spullen gaat kopen, ja, ben je over een half jaar weer net zo ver. Dat is met diëten natuurlijk hetzelfde.
Ja. Grappig is dat elke dieetboekenschrijver dat zegt wat jij nu zegt. Precies hetzelfde. Die zeggen, dit is geen dieet. Dit is een andere manier van leven. En dan moet je gewoon de rest van je leven bekwamen. Je moet die spier oefenen. En dan blijf je slank. Dus dat is precies die wens, die ambitie hebben alle mensen. Alle dieetgoeroes ook. En toch maken mensen er een spelletje van. En zeggen, trek op een gegeven moment de deur achter me dicht. En ik begin weer banketstaven te eten.
Precies.
Maar daar kun je toch een scoresysteem van maken. Van hoeveel maanden heb ik al geen banketstaven gegeten bijvoorbeeld. Of hoeveel maanden heb ik al een leeg inbox.
Ja, maar als je het voor altijd zeg maar iets niet doet. Mm-hmm. Volgens mij is het heel moeilijk om waarin beloon je jezelf dan. Want,
ja.
Zou je elke maand moeten vieren eigenlijk dan?
Ja, met een grote chocolade. Ja.
Nieuwe aankoop. Ja, maar het is tegelijkertijd, als je het je hele leven doet, kun je eigenlijk haast niet meer van een spel praten. Want we hadden het er net over. Een spel is juist een soort schijnwerkelijkheid. Ja. Hè? Dus dan, wanneer spelletjes tot het echte leven worden, dat is het misschien wel. Want gaat de lol er niet vanaf eigenlijk als een spel nuttig moet zijn? Of als mensen doorhebben van met zo'n dieet bijvoorbeeld of zo, dat ze na een tijdje een beetje in opstand komen van ik vind het helemaal geen leuk spel meer.
Ander spel.
Ja, maar wat zijn de momenten dat gebeurt? Dat is het moment dat je in de sportschool niet meer harder vooruit gaat. Dan denk je, het is geen leuk spelletje meer, ik kan niet meer winnen.
Nee.
Als je bij je dieet niet meer afvalt of je valt steeds terug in je oude gewicht, dan geef je ook het spelletje op.
Ja.
Dus ik denk juist op het moment dat we niks meer leren van een spel, vinden we het spel niet meer leuk.
Nee, dus we willen niet het omgekeerde. Beloond worden met leerervaringen of met vooruitgang. Of, Nou, ik vroeg me ook nog af, en misschien vele studenten met mij, dat hadden het ook al even met de Stefan die vandaag de techniek doet. Nogmaals, dank Stefan.
Hoi.
Had ik er even over. Veel studenten lopen er tegenaan, hè, met het schrijven van een scriptie. Dat ze eigenlijk vastkomen te lopen in het schrijfproces. Hebben jullie misschien voor hen nog een tip hoe je als...
Hoe houd je het schrijven van een scriptie spannend?
Het schrijven is heel vaak ook niet leuk, hè?
Ja, nee.
Dan writersblok, dat soort dingen. Hoe overkom je dat met spelletje? Of door gamification? Of kan dat?
Ja, ik ben echt van de gedragsverandering voor langere tijden. Dit is echt zo'n ding wat een begin en een einde heeft.
Ja.
Al lijkt het soms eindeloos.
Het heeft ook met...
Ik vond het wel grappig. Ik vond het goed passen bij jouw onderwerp. Omdat het ook iets met minimalization te maken heeft. Het heeft te maken met prioriteren en met kiezen. Ik denk dat heel veel uitstel en blokgedrag te maken heeft met het niet kunnen of willen kiezen.
Kiezen voor Facebook inderdaad.
En wat ik altijd als strategie gebruik bij dat soort dingen, ik vind dat ook moeilijk namelijk, maar wat ik een beetje geleerd heb door mijn eigen kinderen met huiswerk, is van achter naar voren werken. Je moet gewoon eerst het eind zien en dan ga je daarna terugdenken welke stapjes je moet zetten om daar te komen. En als dat helpt soms heel goed. En dat zou de tip zijn die ik aan een scriptiestudent geef. Dus is dat gamificatie? Dat weet ik niet.
Nee.
Maar zie eerst het eind maar eens voor je. Je begeleider geeft je een hand en die zegt goed gedaan. Wat is daarvoor gebeurd?
Ja, want als mensen zich eenmaal die succesvolle afloop kunnen voorstellen, dan
kan je de route daar naartoe ook voorstellen.
Ja, dat is de daadwerkelijke beloning ook. Dat is ook wat je wil bereiken.
Natuurlijk.
Ja. Maar nu zit het academische leven vol met teleurstellingen aan alle kanten. Dus als jij voorstellen schrijft, essays maakt en je krijgt niet de beloning die je wil. Ja, hoe is er dan een manier om dat toch nog het spelletje van het schrijven, of het academisch spelletje, om het maar zo te noemen, om dat levend en leuk te houden?
Volgens mij, als je echt een onderwerp kiest wat je zelf ook echt, echt, echt leuk vindt, en niet alleen iets doet voor een bedrijf omdat het bedrijf het vraagt. Ik weet nog zelf mijn eigen script, ik vond er ook echt niet zo heel veel aan. Ik heb het over het alumni-beleid geschreven van mijn eigen hogeschool.
Mm.
Nou, daar is dus ook niks mee gebeurd. Terwijl ik wel het concept zelf interessant vond, want het gaat om communicatie. Dus achteraf gezien heb ik volgens mij veel eerder iets kunnen kiezen waarvan ik dacht van, goh, hier, als ik dit ga onderzoeken, heb ik daar zelf over 5 jaar ook nog iets aan.
Hmm.
Goed, als je student bent, ben je ook nog zo jong om misschien niet eens zo ver vooruit te willen kijken. Maar ik denk, kies iets waar je zelf ook echt iets aan hebt en niet alleen voor het bedrijf zelf.
Ja. Daar gaan we ruzie over krijgen.
Nou, die ruzie bewaren we eventjes tot bij de koffie.
Nee, mag ik heel kort
reageren? Nog even ruzie op de radio.
Want het grappige is dat je, als je jezelf als regel oplegt dat je moet wachten tot je weet welke keuze je moet maken, dat je zelf de kans ontneemt om veel verschillende kleine dingen uit te proberen, en om erin te rollen. En als je met stuk voor stuk met mensen praat die succesvol zijn en goed zijn in iets, het is nooit het gevolg, echt nooit letterlijk, van een vooropgezet plan, maar altijd een succesvol erin rollen van de ene stap in de andere. En als je dus jezelf in een toestand kan brengen waarin je durft te rollen, ook door af en toe dingen te doen die je gewoon helemaal niet leuk vindt, maar waar achteraf wel iets in blijkt te zitten, dan heb je veel meer kans op geluk en succes dan als je zegt van ik ga net zo lang stilzitten tot ik bedacht heb wat voor mij is weggelegd.
Ja, oh,
en als je jong bent en je gaat studeren, dan moet je dat echt wel
dus openstaan voor nieuwe spelletjes.
Ja, dus net openstaan en tegelijkertijd wel iets zoeken waar je je motivaat voor jezelf toch, toch iets positiefs eruit
Het heeft heel veel te maken met wat je zei natuurlijk.
Ja, precies. Ja. Het is wel dat experiment. Ik ben daar wel heel erg voor om breed te kijken. Ja, ik heb ook heel verschillende dingen aan heel verschillende projecten uitgeprobeerd. Mm-hmm. Maar ik bedoel ook echt van, ga niet iets kiezen over, weet ik veel. Nou ja, en wat voor onderwerp dan ook waarvan je denkt, goh, daar heb ik helemaal niks mee, maar het bedrijf vraagt dat, dus laat ik dat doen.
Ja.
Maar zoek altijd wel zeg maar naar dingen die je zelf ook intrinsiek gewoon echt interessant vindt om te onderzoeken. Dat iets dat wil je ook echt weten.
Ja.
Ga daar achteraan.
Dus kies je eigen beloning in die zin. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor deze mooie uitzending over gamification. Ik heb veel geleerd over spellen en ik ben ook geïnspireerd geraakt om mijn kamer zo meteen even flink te gaan opruimen, zodat ik al een beetje kan gaan minimaliseren. Dit waren Gerard Mulder, Patty Goldstein, Magiel Keestra als columnist en ook onze nieuwe presentator Jalmar Haagsman. Stefan de Groot deed vandaag de techniek. Volgende week zijn Jalmar en ik, mijn naam is Gemma Venhuizen, zijn wij er weer. En dan is ons onderwerp chiclit of roman. Wat maakt literatuur eigenlijk tot literatuur?
Wordt chiclit straks ook literatuur?
Ja, dat zou ook maar kunnen. Dus ga alvast lekker lezen, zou ik zeggen, komende week. Ik hoop dat er weer zo'n gure stormweek aan zit te komen. En natuurlijk volgende week zondag van 11 tot 12 zitten wij hier weer in de OBA. U kunt ook zelf live komen luisteren. We zitten op de eerste verdieping aan de voorkant. En mocht u in de tussentijd Amsterdam, Zwammerdam nog ontzettend missen, dan kunt u ons op Facebook opzoeken. Of u kunt nog eventjes een uitzending terugluisteren op amsterdamfm.nl of via Facebook. Nog een heel fijne zondag. Dag!